Op 9 april 2011 vindt in winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan de Rijn een schietdrama plaats met 7 doden en 17 gewonden. De komende 20 minuten praat ik met toenmalig waarnemend burgemeester Bas Eenhoorn over die crisis. Bas Eenhoorn, welkom. Dank u wel dat u via deze videoverbinding met mij in gesprek wil gaan.
Met veel plezier.
Het is 9 april 2011. Wat gebeurt er?
Ik ben thuis, waarnemend burgemeester. Dan woon je niet in de plek waar je ook burgemeester bent. En ik woon in Wassenaar. Ik krijg daar een telefoontje terwijl ik werk in de tuin van een wethouder. En die zegt, er zijn helikopters in de lucht. Ik hoor sirenes. Wat is er aan de hand, Bas? En ik wist van niks. Maar ik had onmiddellijk het gevoel, hier is iets. Dit is niet in orde. Ik ga mijn burgemeesters pak aandoen, stap in de auto en ga naar Alphen om een licht op te steken. Dus vanaf het eerste moment had ik het gevoel, dit moet 100% goed. Als burgemeester mag ik geen enkele fout maken. Ik voelde me als een sprinter vol adrenaline in de blokken staan om er een perfecte race van te maken. Zo voelde het aan. En dat begon in de auto met allemaal telefoontjes. Te beginnen met de ambtenaar openbare orde en veiligheid van de gemeente Alphen. Een jonge vrouw die ik zeer vertrouwde. En wie ik vroeg, vertel mij, wat is er aan de hand? Wat weet je? En toen werd al vrij snel duidelijk, ook via de media, dat er een schietpartij, een schietdrama aan de hand was in de Ridderhof, een van de winkelcentra in Alphen aan den Rijn.
U bent al, u had voordat u waarnemend burgemeester in Alphen aan den Rijn was, bent u al langere tijd burgemeester. Zijn dit dingen waar u toch misschien in uw slaapkamer, in bed, onder de douche, toch over nadenkt dat dat ooit kan gebeuren?
Ik heb in mijn burgemeestersperiode natuurlijk regelmatig crisis meegemaakt. In mijn eerste periode als burgemeester van Schiermonnikoog, als jong broekje in de branding, een hele opstand van de bevolking tegen een strenger beleid op het toestaan van auto's en het gebruik van auto's door eilanders. Dat leidde zelfs tot bedreiging met een jachtgeweer en dat soort dingen. Dus ik had wel wat meegemaakt in mijn burgemeestersperiode. En daar hou ik eigenlijk altijd rekening mee. Maar nooit heb ik gedacht, er gaat iets gebeuren als dit. Ik denk dat elke burgemeester zich realiseert, er kan een vliegtuig neerstorten. Er kan een industriële ramp ontstaan. We hadden vlak daarvoor Moerdijkbrand gehad. Wat allemaal niet zo mooi was afgehandeld door het openbaar bestuur, door een aantal burgemeesters. Daar was wel wat op aan te merken. Het vertrouwen in de overheid was toen niet zo groot. En aan dat soort dingen denk je wel. En daarvan dacht ik altijd, het zal mij toch niet overkomen dat ik dat niet goed doe. Dus ik heb altijd wel heel erg me erop op toegelegd om dat soort dingen goed te doen. En ik heb me heel erg geconcentreerd op het communicatieve. Burgemeesters die hebben de neiging om heel erg op inhoud gelijk te gaan als het over een crisis gaat. Maar het allerbelangrijkste is het duiden van de situatie. Is het proberen aan te geven naar de burgers die zich onzeker voelen. Die het gevoel hebben dat er iets gebeurt waar ze zich niet tegen kunnen beschermen. Dat je als burgemeester zorgt dat je daar op een goede manier mee omgaat. En dat je dat vertrouwen bij de mensen creëert. En dat de mensen denken, oké, dit gaat goed. Hier wordt het goed gerund. Dus een burgemeester moet vertrouwen op zijn professionals. En de bevolking moet vertrouwen op zijn burgemeester.
En als u nu zo terugkijkt, meer dan 9 jaar geleden, is dat dan gelukt, die rol die u zich aanmat? Is dat succesvol geweest?
Ja, er gebeuren twee dingen die je in de evaluatie terugziet. De ene is dat wij allemaal enorme hoge cijfers hebben gekregen voor de manier waarop we het hebben gedaan. Daar valt toch wel iets over af te dingen. Omdat ik weet dat in de evaluaties die zijn gedaan er een paar dingen ook nog over het hoofd zijn gezien. Bijvoorbeeld de hele spannende verhouding tussen het Openbaar Ministerie En met mij als vertegenwoordiger van het openbaar bestuur, dat was regelmatig heel spannend. En als het gaat over specifiek mijn eigen rol, is het ja, bijna bizar te noemen hoe snel de mensen zich helemaal richten op jou als degene die het gezicht is van het beheersen van die crisis, die het gezicht is van alle communicatie en duiding. Hoe snel je dus via de sociale media, via de televisie, degene bent die ja, eigenlijk de held is. Wat heel bizar is, want jij bent niet de held. De helden zijn de mensen die hebben geprobeerd om mensen te redden in de Ridderhof. Die hebben gezorgd dat mensen die daar gewond lagen werden verzorgd. Die nog een poging hebben gedaan zelfs om de dader uit te schakelen. Dat zijn in mijn gedachten de helden. De hulpverleners. En wat ik deed was niet anders dan mijn vak op een goede manier uitoefenen. Ik zeg goede manier, dat bleek dus wel uit de manier waarop erop gereageerd is en uit de evaluaties. Maar dat onderscheid zou ik wel willen maken. De professionele manier waarop uiteindelijk wij de hele crisis hebben kunnen beheersen. En de specifieke opdracht die een burgemeester heeft in het communicatieve. En die twee dingen vragen allebei om een hele serieuze voorbereiding. Nou, de crisisorganisatie die doet dat, hè, oefent regelmatig. Dat moet in Nederland ook gebeuren. En de burgemeesters moeten elk jaar een training volgen in goede communicatie. Anders verliezen ze gewoon hun professionaliteit. Ik heb daar zeer op aangedrongen in die evaluatie van Al van der Rijn. En na 10 jaar zeg ik nog steeds, dat moet gebeuren. Dat is een zeer belangrijke opdracht voor een burgemeester. En daar moet hij ook in ondersteund worden door zijn ambtenaar openbare orde en veiligheid. Let erop, die moet ook kritisch zijn op die burgemeester die daar 100% op is getraind.
Maar geeft u dan een concreet voorbeeld van wat goede communicatie in zo'n crisissituatie is?
Ja, daar kun je vrij duidelijk over zijn, want daar hebben we ondertussen behoorlijk wat ervaring mee. Als je communiceert in crisisachtige situaties, als je dus in zo'n omstandigheid voor de televisie bent of in een persconferentie, dan begint alles met empathie. Dat is duidelijk geworden eigenlijk sinds 9-11 in New York, waar Giuliani, toen vonden we hem nog een hele geweldige, toffe peer toen die burgemeester was van New York. Ik geloof dat we hem nu als adviseur van Trump niet meer zo hoog achten. Maar toen deed hij het geweldig goed door te beginnen met medeleven aan alle New Yorkers die het slachtoffer waren en de nabestaanden van die slachtoffers van laten we zeggen, de grote aanval op de Twin Towers. Hoe dat kwam, kan ik niet zeggen, want ik was daar niet op getraind. Let op, ik was daar toen niet op getraind, maar bij mij ging dat ineens vanzelf. In een soort van contingentie kwam ik met in de eerste persconferentie al met eerste empathie. Dus uitspreken hoe erg het is voor de mensen die daar zijn doodgeschoten, voor de slachtoffers die zwaar gewond naar de ziekenhuizen waren afgevoerd, voor de nabestaanden. En dat is het eerste en het belangrijkste van elke speech, wanneer je hem ook geeft, elk moment bij een crisis. Het tweede is dat je goed aangeeft waarmee ben je bezig. Zeg wat je weet, maar zeg ook wat je niet weet. Wees daar duidelijk in. Wat ik heel vaak meemaak met dit soort communicatie, is dat men als burgemeester of als bestuurder van een ziekenhuis, als daar iets ergs is gebeurd, of van een grote publieke of private onderneming, dat men eigenlijk verhult wat men niet weet. Dat is niet verstandig. Zeg het gewoon. Zeg wat je weet en zeg wat je niet weet. En geef aan waarmee je bezig bent. En het derde onderdeel van elke crisiscommunicatie is dat je een perspectief geeft op wat er later gebeurt. Dat kun je bijvoorbeeld nu heel goed zien in de coronacrisis, waar we wel medeleven hebben, steeds weer, ik val me op dat dat een beetje verwatert. En dat vind ik heel erg. En dat je iedere keer weer zegt hoe erg het is dat de mensen in het ziekenhuis worden opgenomen. Dat mensen ziek worden, dat mensen overlijden. Dat hoort te gebeuren. Dan vervolgens zeggen we heel goed wat we gaan doen. Maar dan ontbreekt op het ogenblik het perspectief in deze coronacrisis. En je ziet dat dat een handicap is voor de mensen die nu deze crisis moeten beheersen. Dat geldt voor het Veiligheidsberaad, dus de voorzitter van de veiligheidsregio's. Dat geldt voor het kabinet, maar dat geldt ook voor de burgemeesters, die 350 burgemeesters in Nederland. Dit is een crisis waar we heel snel moeten organiseren dat er weer een perspectief is. Dat kon ik toen in Alphen aan den Rijn, 10 jaar geleden, wel doen. Daar heb ik toen gezegd dat wij deze ongelooflijk nare zaak met z'n allen zouden overwinnen. En dat we daarna, Giuliani zei in New York, a better place to live in zouden zijn.
Is er dan ergens, want het klinkt echt heel interessant. Het enige wat ik denk van uw taak als burgemeester, waar komt dan de mens Bas Eenhoorn naar boven? Of wordt hij heel erg weggedrukt?
Ja, ik vind dit echt een kwestie van professionaliteit. Nou valt bij mij de mens en de burgemeester al vrij snel samen. Dat zit een beetje in mijn bloed. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is dat de 350 burgemeesters, gesteund door hun ambtenaren openbare orde en veiligheid, dat die zich realiseren dat het om de professionaliteit gaat. En natuurlijk, dat moet uit jezelf komen als mens. Je kunt daar moeilijk dingen gaan doen die in strijd zijn met van hoe jij in elkaar zit. Maar je moet je constant realiseren dat je daar niet voor jezelf zit, maar dat je daar zit voor die mensen die crisis overkomt en voor de getuigen, zeg maar voor de mensen in de stad, voor de mensen in het land die dit allemaal meemaken. En dat is een voortdurende bewustzijn die je als eerst verantwoordelijke voor de crisisbeheersing en de crisisbestrijding en de crisiscommunicatie moet hebben. En misschien is het ook wel goed om te zeggen dat we hebben het nu iedere keer over de bestrijding van de crisis. Hoe komen we weer in het normale vaarwater? Dat mensen weer veilig zijn, dat we weer veilig over straat kunnen gaan bijvoorbeeld. Komen we dan op de nazorg? Wat gebeurt er met die mensen in de ziekenhuizen? Wat doe je dan als burgemeester? Hoe zorg je dat die mensen op een goede manier ondersteund worden? Wat doe je met degenen die als nabestaanden bij jou komen en allerlei vragen hebben? Wat doe je met de mensen die schade hebben ondervonden? Bijvoorbeeld in de Ridderhof, waar er natuurlijk tal van ondernemers die grote schade ondervonden omdat hun zaak dicht moest, hun voorraden kapot waren, zelfs niet meer konden werken vanwege ziekte door deze zaak, omdat ze gewond waren bijvoorbeeld. Hoe ga je daarmee om? En ik moet zeggen dat ik me als burgemeester heel erg heb geconcentreerd op zeg maar de beheersing van de crisis en op de communicatie. En dat ik me niet goed heb gerealiseerd hoe ontzettend belangrijk het is dat je daarna die nazorg goed doet. Wij zijn ook veel te snel geweest in Alphen aan den Rijn 10 jaar geleden met het afschalen van griep 3, want wij hadden een griep 3 situatie, naar een situatie waarin we dat allemaal weer in de lijn gingen oplossen. Dus ook de boodschap is, bij dit soort rampen en crisis, let op die nazorg en probeer nog een poosje die bijzondere gripsituatie in stand te houden, zodat je bij die nazorg dat kunt doen wat heel erg noodzakelijk is, namelijk op een gestructureerde, maar ook een heel menselijke manier contact te houden met slachtoffers, nabestaanden, mensen die gewond zijn, mensen die in algemene zin te lijden hebben gehad van zo'n crisis. Of het nou een ramp is als Moerdijk, of het nou een schietdrama is als in Alphen aan den Rijn of in Utrecht met de tram, of alweer heel veel langer geleden bijvoorbeeld de enorme ramp in Enschede. Dat is allemaal ontzettend belangrijk om dat voor ogen te houden. Die nazorg vraagt heel veel aandacht en daar mag je niet voor weglopen.
Maar schiet u uzelf nu niet tekort? Want u heeft wel gesproken op een uitvaart van een van de slachtoffers.
Ik heb op alle uitvaarten gesproken.
Dat is toch ook een vorm van nazorg? Dat is toch ook een vorm van nazorg?
Oh ja, nee, maar we hebben heel veel nazorg gedaan. Want wij zijn al begonnen de dag daarna om met de nabestaanden van degene die waren vermoord gesprekken te voeren. Dus op zaterdag was het drama. Op zondagmiddag spraken we al met alle nabestaanden die we hadden gevraagd om bij elkaar te komen. En ik ben de dag daarna ben ik al naar de ziekenhuizen gegaan waar de zwaar gewonden lagen. En ik ben al daarna ook met de politie, waar ook nazorg werd gedaan, met de ambulance mensen waar nazorg werd gedaan. Dat hebben we allemaal gedaan. Maar we hebben ons niet goed gerealiseerd. Dat vraagt om een veel langere adem dan even een week aandacht aan geven. En dan gaan we over tot de orde van de dag. Dat was dus niet alleen dat je bij de uitvaart was en daar sprak. Niet alleen dat je bij de ziekenhuizen op bezoek ging. Maar ook daarna dat mensen weer hun gewone werk kunnen oppakken. Dat mensen regelmatig even weer een kopje koffie kunnen drinken. Waarbij je zegt, kunnen we nog iets voor je doen? Zijn er nog dingen die we voor je kunnen regelen? En dan moet je goed beseffen dat de mensen zo verschillend in elkaar zitten. Er waren twee mensen die niet meer konden lopen door de schotwonden die ze hadden gehad na het schietdrama. Ja, en dan zie je de een die zegt, ja, maar mij krijgen ze niet klein. En die op een hele andere manier reageert dan de ander, die als het ware bijna wegzonk in het verdriet wat hem was overkomen. Ja, en dat vraagt op een hele andere benadering. Dus het is op dat moment ook goed dat je als burgemeester je laat bijstaan door mensen die een beetje verstand van zaken hebben, die een beetje erover kunnen nadenken. En dat geldt in dit geval, en dat was heel bijzonder, natuurlijk ook de ouders van de dader. Want de ouders van de dader heb ik altijd gezien als mensen die dubbel slachtoffer waren. Ze hebben een zoon die zichzelf heeft gedood, dus waren hun zoon kwijt. En ze hadden een zoon die 6 mensen had doodgeschoten. Hoe vreselijk is dat om een zoon als moordenaar te hebben? Nou, dat heb ik zo opgepakt. Dus ik heb ook intensief contact gehad met de ouders van de dader. Dus ook als burgemeester wordt dan even van je gevraagd om even buiten het gewone te treden. Want mensen begrepen dat niet zo goed. Hè. Ze waren heel enthousiast over wat ik allemaal deed. Maar daar was nogal wat kritiek op. Dan volg je aan de ene kant je eigen hart. Aan de andere kant ook datgene waar je echt van bent overtuigd, namelijk dat je ook aandacht moet besteden aan de donkere kant van het drama.
Als ik dat zo hoor, dan denk ik van het burgemeesterschap is niet voor iedereen weggelegd. Dat moet echt in je zitten.
Ik vind het wel. En in de tweede plaats, je moet trainen. Je moet iedere keer zorgen dat je bij het vak blijft. En niet alleen om de inhoud. En niet kijken naar wetswijzigingen, nieuwe taken en opvattingen en noem maar op. Maar ook vooral naar de manier waarop jij je presenteert. Waarop jij het verdriet van de mensen kunt oppakken. Dat zijn belangrijke dingen. Ik heb altijd gezegd, hoe ik mij vertoon in de stad. Hoe ik me laat zien, hoe ik praat in de stad. Daar moeten mensen trots op zijn in de stad. Dus mensen moeten zeggen, yes, dat was onze burgemeester. Nou, op een of andere manier, soms, ik heb het al eerder gezegd, komen dingen dan samen. In Alphen aan den Rijn heb ik een poosje zeer ten onrechte, vind ik, een soort van helderrol toegedicht gekregen. Die er uiteindelijk toe leidde dat als ik door de stad liep, de jongelui op de hoeken van de straat riepen, Bassie, Bassie, Bassie. Nou ja, ik heb dat natuurlijk een beetje over me heen laten gaan. Maar ik was ook wel trots dat we dat met z'n allen op die manier hadden geklaard. En dat we in die evaluaties, dat we daar ook heel goed zijn afgekomen.
En als we nu kijken naar de stand van het land, dat trainen waar u het over heeft, gaat dat goed genoeg volgens u?
In ieder geval hebben we een duidelijke wending gemaakt. We zijn veel minder burgemeester gaan trainen op de inhoud. Dus er komt een gaswolk aan. Wat gaat u dan doen? Als u ontruimt, hoe doet u dat dan? Wij zijn daarvan weg en we zijn veel meer gegaan naar het duiden. Hoe vertel je het verhaal? Hoe laat jij je zien als degene waar mensen vertrouwen in hebben, waardoor je door zo'n crisis heen komt? En daar ben ik ook toch wel een beetje trots op, dat wij de trainingen van de burgemeesters nu anders doen dan voordien.
Maar het kan beter, hoor ik in uw stem.
Ja, ik vind dat het beter kan. Ik ben daar zelf niet zo geweldig goed in, hoewel ik ooit nog eens digicommissaris was in Nederland. Maar je moet ook goed kijken hoe werkt het in de sociale media. Dus ik vind dat burgemeesters hier goed in moeten kijken. Ik heb me daar in Alphen aan den Rijn 100% laten bijstaan door de mensen die het binnen onze afdeling communicatie allemaal goed konden. Ik ben overigens ook van mening, je moet hen in hun professionaliteit vrijlaten. Dus je moet een handelingskader geven. En dat komt er eigenlijk op neer dat je in de sociale media bij een crisis zegt wat je weet, ontkent wat onjuist is op sociale media. Bijvoorbeeld als je iets ziet wat evident niet juist is, ga daar onmiddellijk op in, zeg dat dat niet klopt. En in de derde plaats, wees altijd positief. Dus ga niet iemand afkatten, ga niet negatieve dingen zeggen over dingen die misschien wat mislopen in de stad. Dus deze drie elementen, vertel wat je weet, ontken wat onjuist is en hou het met een positieve toon. Dat is heel relevant als ondersteuning voor de positie van de burgemeester als zeg maar de manager van de crisis. Ik heb ook gezien met het tramdrama, het schietdrama in Utrecht, dat het er heel erg op aankomt dat de burgemeester zichtbaar is en dat hij op deze manier wordt ondersteund. Dat helpt enorm om dat te doen. Nou, Utrecht was natuurlijk wat bijzonder, omdat daar de burgemeester in een belangrijke mate wat aan de kant werd gezet doordat de nationale overheid zich zo indringend met het schietdrama daar in Utrecht bemoeide. En dat was in Alphen aan den Rijn totaal niet het geval. De minister die had mij gezegd, je hebt alle mogelijkheden, je hebt alle ruimte om te doen wat jij in Alphen nodig vindt en wij staan paraat. En dat was buitengewoon plezierig. En ik ben ook een beetje van mening dat alleen in heel extreme en bijzondere omstandigheden de nationale overheid, zeg maar de minister van Justitie en Veiligheid, zich zou op binnenlandse zaken zou moeten bemoeien met de burgemeester die midden in zo'n crisis zit. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de veiligheidsregio. In de tijd werd ik enorm geholpen door de professionals van de veiligheidsregio. Dat is fantastisch, maar laat zo lang mogelijk de verantwoordelijkheid bij de burgemeester van de stad en de gemeente waar het drama zich ontrolt.
Tot slot, 9 april 2021 komt eraan, dan is het 10 jaar geleden. Hoe staat u daarbij stil en in hoeverre is er 10 jaar na het drama nog nazorg nodig?
Ja, de huidige burgemeester, weet ik, heeft er altijd nog steeds weer aandacht voor. Dus er zijn contacten nog steeds met de slachtoffers, of liever gezegd met de nabestaanden en degene die nu voor een groot deel hersteld zijn. Op een paar na die hun leven lang de gevolgen van het schietdrama zullen ondervinden. En ik weet ook dat men zich in Alphen natuurlijk voorhoudt dat er iets moet gebeuren op dat tweede lustrum. Maar ik hou me daar een beetje buiten. Ik ben zeer van overtuigd, een burgemeester is er als hij er is. En als hij weg is, dan is hij weg.
Maar u staat er als mens toch wel even bij stil?
Absoluut. Oh ja, en als ik uitgenodigd word om daar te zijn, dan zal ik er ook zeker zijn. Want het heeft ook bij mij heel veel gedaan. Want terugkomend op die vraag van hoe zit het persoonlijk met je? Ik ben daar altijd nog zeer, ik kan er toch zeer emotioneel over zijn. Het raakt je. Dus als burgemeester ben je professioneel. Maar het raakt je. En anders kun je dit vak ook niet doen. Als je daar koud tegenover staat, dan gaat dat niet.
Bas Eenhoorn, dank u wel voor uw tijd.
Graag gedaan.